De eerste vraag luidt: God nam zijn kind Josia in zijn dwaasheid door een pijl van zijn tegenstanders tot zich. Moeten we het zo zien? Laten we zeggen, het is één aspect uit vele. Dit is niet de enige manier waarop je het kunt zien. Het zou ook een beetje te makkelijk klinken. Ach, wij doen domme dingen en God maakt er wel weer een mooi eind aan. Zeker, God heeft Josia tot zich genomen. Maar naar de mens gesproken, dat zeg ik er wel bij, was het wel te vroeg, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik zeg dat eens een keer zo, omdat sommige mensen zeggen, ach, je gaat niet voor je tijd. Dat klinkt wel mooi, maar ik kan het in de Bijbel niet zo direct vinden alsof in de hemel toch al vastgesteld is op welke leeftijd je gaat. En dat het dus eigenlijk niet meer uitmaakt hoe je leeft. Want als het je tijd is, nou, dan ga je. En als het niet je tijd is, dan ga je niet. Ik weet het niet. Het klinkt mij eerlijk gezegd zo fatalistisch als dat van een moslim in de oren en weinig christelijk. Ik denk dat het van die overgeleverde opvattingen omtrent de Heere God zijn, die je niet in de Bijbel kan terugvinden, maar die meer de consequenties zijn van een overtrokken voorbeschikkingsgeloof, dat van de verantwoordelijkheid van de mens net een beetje te weinig overlaat. In 2 Kronieken 34 vers 1 lezen we dat Josia 8 jaar oud was toen hij koning werd en hij regeerde 31 jaar. Dat wil zeggen dat hij 39 jaar was toen hij stierf. Dat is rijkelijk jong. Van de Heere God uitgezien zou je misschien, hoewel het ergens zo staat in de Bijbel, kunnen zeggen het was zijn tijd. Van de mens uitgezien zouden we gedacht hebben, Josia, Josia, wat had je nog veel voor je volk kunnen betekenen als je niet zo dwaas was geweest. Dat hoort er ook bij. 39 jaar. Van de profeet Elisa lezen we dat toen hij oud geworden was, hij ziek lag aan de ziekte waaraan hij zou sterven. Dat is heel wat anders. Zijn tijd was gekomen en God zond hem een ziekte om door middel van die ziekte Elisa tot zich te nemen. Daar heb ik heel wat minder moeite ermee om te zeggen het was zijn tijd en de Heere God zei als het ware tegen Elisa, joh, je hebt mij nou zo lang mogen dienen, het is je tijd, het is mooi geweest, kom nu maar bij mij. Kunt u zich dat voorstellen? Bij Josia krijg ik dat niet zo makkelijk over de lippen, alsof de Heere God zegt, het is je tijd, kom nu maar bij mij. Bij Josia denk ik, man, suffert. Waarom moet je nou ineens zo dwaas doen, zo buiten je schoenen gaan lopen? Je wende in de wereldpolitiek, eventjes tussen de koning van Egypte en de koning van Assur gaan staan. Wat is er ineens door je heen gegaan? Wat bezielt je ineens? Schoenmaker, hou je bij je leest. Dan heb je handen vol in Jeruzalem, daar zo'n prachtig werk te doen. Wat moet je nou ineens met de grote wereldpolitiek? Het is net als farao Nego om zo aan de kant schuift gewoon. Ga uit de weg, man. Ik heb iets groots te regelen met de koning van Assur. Dan zeg je niet zo gemakkelijk, het was zijn tijd en de Heere nam hem tot zich. Ik denk niet dat dat een goede benadering is. Bij Elisa klopt het. Bij Josia klopt het niet. Dat is een eenzijdige benadering die van de verantwoordelijkheid van de mens te weinig overlaat. Ik zeg niet dat dat facet er niet in zit, want het gaat nooit buiten de Heere God om. Maar ik kan niet in de Bijbel vinden dat er boven een boek is waarin precies staat hoe oud we allemaal worden. En waarin de datum als het ware al genoteerd staat. Als uw lichaam door alcoholisme, om maar één ding te noemen, te gronden richt, dan gaat u voor uw tijd. U had dan niet zo vroeg hoeven te sterven als u stierf. Anders gaan we te makkelijk de Heere God de schuld geven van onze daden. Maar zo bedoelt u het niet per se allemaal. Als u nou geschreven had, mogen we het toch ook niet zo zien, had ik er makkelijker mee kunnen leven. Nou, u zegt, moeten we het zo zien? Dan zeg ik, zo niet. Maar het facet zit er wel in. Ja, dat kan ik toch ook weer niet ontkennen. Het verbond van Jeremia 31 vers 31. Was dit hetzelfde nieuwe verbond als u straks las bij Josia? In de strikte zin niet. In een andere zin weer wel. Het leven is ingewikkeld, nietwaar? Hier wordt gesproken over een vernieuwing van het verbond. Het was een vernieuwing van het oude verbond. Dat oude verbond is ten diepste het verbond dat God met zijn volk op de Sinaï gesloten heeft. En dat al heel wat vernieuwingen achter de rug heeft. Het is al vernieuwd door Mozes aan het einde van het boek Deuteronomium. En we lezen van verschillende vernieuwingen onder koning Joas en onder verschillende koningen van Juda. Dan gaat het steeds om het opfrissen van dat oude verbond. Het is een vernieuwing van dat oude verbond. Dat verbond van Jeremia echter is iets heel nieuws. Want het is het verbond dat pas gevestigd zal worden door de Messias. En dat ook pas met de 12 stammen Israëls gesloten wordt aan het begin van het Messiaanse Rijk, bij de wederkomst van Christus. Maar waarvan de grondslag gelegd is op het kruis van Golgotha. En daarom horen we bij het avondmaal, althans in de versie van Lucas, dat dit het nieuwe verbond is in mijn bloed. Het nieuwe verbond, zegt de Heer Jezus. Daarom worden de apostelen genoemd dienaren van het nieuwe verbond in 2 Korinthe 3. Dat is het echte nieuwe verbond. Maar dat is een groot onderwerp. In zekere zin is ook dat nieuwe verbond een vernieuwing van het oude. Laten we dat nooit vergeten. Je mag die twee niet tegenover elkaar plaatsen als licht en donker. Dat oude verbond dat God met zijn volk gesloten heeft, dat is een verbond dat hij ontworpen heeft. Dat kan niet verwerpelijk zijn, dat kan niet donker zijn of onvolmaakt. Wat er onvolmaakt aan was, dat was het onvolmaakte van het volk zelf. Maar het was ook een verbond dat gegrond was op de verlossing. Toen we in Israël waren, zag ik verschillende keren bordjes souvenirs in de vorm van twee stenen tafeltjes en er stonden dan de 10 geboden op. En ik kon zien in het Hebreeuws dat het eerste van die 10 geboden, het eerste is volgens de Joodse telling, niet volgens de gangbare protestantse telling. Het eerste van de 10 geboden is in onze overlevering over de afgoderij en over de beeldendienst. Maar in het Hebreeuws wordt het nooit de 10 geboden genoemd. Het heet de 10 woorden. Nooit de 10 geboden. Het komt in de Bijbel niet voor. Wel de 10 woorden. En het eerste van die 10 woorden, dat helemaal geen gebod is, maar wel een woord, is dit. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte heeft uitgeleid. Volgens de Joodse traditie is dat het eerste van de 10 woorden. En niet, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nou, dat is heel treffend. De 10 geboden zijn gebaseerd op de verlossing die de Heere God tot stand heeft gebracht. De verlossing uit Egypte die gegrond was in het paaslam. Daarom zeg ik, het nieuwe verbond staat niet als zwart tegenover wit, zo tegenover het oude verbond. Ook dat oude verbond was gebaseerd op offers, op een verzoeningswerk, op de verlossende God. Alleen het was allemaal nog schaduw. Het paaslam wees vooruit naar het volmaakte paaslam. En de verlossing uit Egypte is maar een heenwijzing naar de verlossing uit de slavernij van de zonde en de dood. Maar het nieuwe verbond is in dat opzicht ook een vernieuwing. Maar het is de meest radicale en de meest grootse vernieuwing. Want die vernieuwing ligt verankerd in de persoon van de Messias zelf. Maar toch is het een mooie vraag, want doordat Josia zoveel lijkt op de zoon van David, op de Messias, kun je in die vernieuwing van het verbond, zoals je dat bij hem vindt, in 2 Kronieken 34, toch als het ware een heenwijzing vinden naar die vernieuwing van het verbond, zoals we die vinden in Jeremia 31. Opwekking begint bij jezelf, zou je dat zo kunnen zeggen. Je zou het zo kunnen zeggen, want zo ging het bij Josia ook. Alleen het is niet altijd zo dat als je bij jezelf begint, dat het dan ook een opwekking wordt. Het kan een opwekking in je persoonlijke leven zijn, maar we spreken van een opwekking als het een behoorlijk deel van Gods volk raakt. Als het zich om zich heen verbreidt. Als je kijkt naar opwekkingen in Gods volk, dan beginnen ze vaak met één persoon of een heel klein handjevol personen. Maar je mag die stelling nooit omdraaien. Je mag niet zeggen als God vernieuwing begint te bewerken bij één persoon, dat dat als een olievlek om zich heen gaat uitbreiden. Dat hangt samen met de roeping van die betreffende personen, waar ze zich vaak nog helemaal niet van bewust zijn. Dat vergeten wij vaak. Toen Maarten Luther worstelde in dat torenkamertje in Wittenberg met zijn persoonlijke zielenheil, en hij tenslotte bevrijding vond door de Romeinenbrief. Maar, en zelfs toen hij op 31 oktober 1517 de 95 stellingen aansloeg aan de deur van de slotkapel in Wittenberg, heeft hij nog geen ogenblik gedacht aan een reformatie, aan een opwekking of wat dan ook. Het was Gods soevereine handelen dat uit die daad een opwekking tevoorschijn bracht. Waarom gebeuren er vandaag niet zulke opwekkingen? Het simpelste antwoord, en dat is beslist fout, is omdat er niet meer zulke mannen als Luther zijn. Ik ben ervan overtuigd dat er zulke mannen en vrouwen als Maarten Luther ook in onze tijd zijn. Maar het is het verschil tussen een Samuel en een Jeremia. Jeremia was een groot profeet. Maar hij leefde tussen aanhalingstekens in de verkeerde tijd. Het lot was over het volk bezegeld. Het oordeel lag vast. Hij kon nog slechts de nalezing verzorgen. Hier en daar nog een vrucht voor de Heere God met de massa. Daar was niks meer aan te redden. Samuel daarentegen leefde in een heel andere tijd. Niet omdat hij een grotere profeet was, had hij meer succes, maar omdat hij leefde in een heel ander tijdsbestek. Luthers optreden is zo geweldig ingrijpend geworden. Niet omdat hij zo'n groot man was, dat was hij ook. Maar omdat hij kwam precies op het juiste moment. Dat wist hij niet, dat zeggen wij nu achteraf als we naar de historische ontwikkelingen kijken. Een eeuw voor hem was een Johannes Hus die op de brandstapel eindigde. Dat was ook geen kleine man. Waarom was hij kleiner dan een Maarten Luther? Alleen hij leefde 100 jaren te vroeg, dat wist hij ook. Hus betekent in het Tsjechisch gans. En toen die verbrand werd, zei hij, nu braden jullie een gans, maar over 100 jaar komt er een zwaan en als die komt, dan zullen jullie niet tegen hem op kunnen. Hij was 100 jaar te vroeg. Al de dingen hebben hun eigen tijd. Een tijd in Gods bestel. Voor alles is er de juiste tijd, zegt de prediker. En daar verbazen wij ons over, want wij begrijpen dat niet. Josia, de grootste van alle koningen. Maar hij trad op in een tijd dat het, naar de mens gesproken, al niet meer baatte. Maar gelukkig weten we dat van tevoren niet. En daarom begon Josia met volle moed aan een grote opwekking. En hoefde hij gelukkig niet te weten dat het maar zo weinig zou uitwerken. En dat geeft ook een moed voor ons vandaag. Als je midden in een situatie zit, weet je nooit wat de Heere God kan doen en wat hij zou kunnen gaan doen. Je hoeft alleen maar bereid te zijn. En daarom is het toch zo belangrijk, dat opwekking begint je bij jezelf. Als je in je achterhoofd zit van wie weet wat de Heere God, als ik me nou ga verootmoedigen, door mij heen wil gaan doen, dan ben je al met grootheidsgedachten bezig die helemaal niet passen bij een echte verootmoediging. Zo'n echte verootmoediging, ik zie dat ook bij John Darby in de 19e eeuw, waaruit de vergaderingen van gelovigen zijn voortgekomen, voor velen van u helemaal geen bekend figuur, maar in mijn beleving een man van de statuur van een Luther, die op het juiste moment weer kwam, maar dat wist hij niet. Zo kort na de Napoleontische tijd, grote geestelijke verwarring in Europa. In zekere zin misschien wel de vader van wat wij vandaag de evangelische wereld noemen. Een man met eenzelfde strijd, dezelfde donkerheid, dezelfde soort bevrijding vanuit de Romeinenbrief. Geen 95 stellingen aan een slotkapel, maar andere daden. In dit geval, ik weet het dat het als heiligschennis in sommige van uw oren klinkt. Een man die buiten de kerkmuren om zomaar over kerkmuren heen met een aantal mensen eenvoudig in een kamertje begint avondmaal te vieren. Zonder dominee, zonder kerkstructuren, zonder ambt, helemaal zonder net niks, maar alleen met de heren erbij. Zo beleefden ze dat. Ze dachten helemaal niet aan een beweging, ze zorgden ervoor dat ze deden op het tijdstip dat niet samenviel met de gewone kerkdiensten, zodat iedereen naar de kerkdienst kon. Ze deden het alleen maar omdat ze zoveel verdriet van hadden, dat ze niet samen een avondmaal konden vieren, omdat ze allemaal van verschillende kerken waren. Maar het greep om zich heen met zo'n ongelofelijke vaart dat binnen 20 jaar was het een wereldwijde beweging geworden. Dat wisten ze niet. Dat waren ze ook niet van plan. Dat hebben ze niet eens aan gedacht. Ze wilden niet eens een beweging stichten. Zoals het laatste wat Luther wilde was een nieuwe kerk te stichten. Vandaar dat we praten over hervorming, niet over afscheiding. Dat was 1834, dat was afscheiding. 1517 was hervorming van de bestaande kerk. Het leidde tot een nieuwe kerk. Maar men beleefde dat niet zo. Maar goed, daar is veel over te zeggen. Maar je ziet als mensen op het juiste moment in de juiste gezindheid zijn. Denken ze totaal niet aan iets wereldwijds of zelfs aan iets grootschaligs. Ze denken niet aan iets bijzonders. Ze zijn alleen maar bezig met hun eigen relatie met de Heere God, maar ook soms met iets heel simpels. Bij Luther ging het toen niet met die 95 stellingen alleen maar over aflaathandel. Hij was helemaal niet aan het denken van hoe kunnen we de kerk reformeren. Maar hij protesteerde tegen iets en dat deed de snaar te... Achteraf kun je alleen maar over verbazen. Dan zie je ook hoe Gods hand erin is. Zoals ook John Darby niet van plan was om een nieuwe beweging te stichten. Dan zouden ze verschrikkelijk voor teruggedeind zijn. Toen hij daarmee begon duurde het nog 6 jaar voordat hij zijn predikantschap eraan gaf. Dat waren die mensen helemaal niet van plan. Maar het deed iets heel simpels, iets heel... Maar dat een snaar deed trillen bij duizenden mensen. Namelijk avondmaal vieren over kerkmuren heen. Vandaag is het helemaal niet meer zo spectaculair. Nog voor veel mensen is het nog wel een probleem. Maar voor duizenden en duizenden christenen is het helemaal geen probleem. Maar iemand was de eerste. Iemand in onze moderne tijd zei voor het eerst... Het moet toch mogelijk zijn dat we... Nou ja, zoals een bekend lied zegt... Dat de geest de grenzen doorbreekt die door mensen zijn gemaakt. En die deden het gewoon. En de gevolgen waren geweldig. En dat is het bijzondere van opwekking. Opwekking begint bij jezelf. Je ziet het bij de levens van al deze mannen. En in sommige situaties ook vrouwen. Waarin God heel persoonlijk met hen bezig was. Toen ze heel jong waren ook. Darby was 28, Luther was 34. Van hele jonge mensen. Ze waren open voor nieuwe ideeën ook. Dat is ook belangrijk. Wat dat betreft denk ik wel dat jongen bijna 57, vergeet het maar. Het is een jongere generatie. Als wat bijzonders in Nederland gebeurt, dan zal het van een jongere generatie moeten komen. Die tijd is voorbij. Want het zijn jonge mensen die door de Heere God, die kneedbaar zijn, die nog niet bedorven zijn door tradities en overlevering. En vooral niet door reputaties. Want die hebben ze allemaal nog niet. En die willig zijn en die bruikbaar zijn en de Heere God gebruikt ze. Mensen met geweldige vermogens, maar daar zijn ze zich helemaal niet van bewust. Want ze maken zich juist ontzettend klein voor de Heere God. En dan gebeurt er iets, ik vind het zo fascinerend om dat te zien, maar wij zien het pas achteraf. Dus opwekking begint bij jezelf, maar je kunt het niet omdraaien. Als je je persoonlijk verootmoedigt voor de Heere, wil dat nog niet zeggen dat daar een grote wereldwijde opwekking uit voortkomt. Maar als je een wereldwijde opwekking ziet, begint dat altijd bij één man of een klein handjevol in een binnenkamer. En er zijn meer van dat soort voorbeelden te noemen. Ook in de schrift. Hizkia, Josia, later een Ezra, een Nehemia, een Daniel. Mensen persoonlijk voor God in de binnenkamer. Opwekkingen kun je niet organiseren. Verootmoedigingen kun je niet organiseren. Daar is ook nog een vraag over. Moeten wij ons vandaag ook niet verootmoedigen? Bijvoorbeeld over MKZ en euthanasie en dat soort dingen. Ik heb nog nooit veel zegen gezien van samenkomsten ter verootmoediging die georganiseerd waren. Zo, dan gaan we ons eens verootmoedigen. We schrijven een advertentie uit, we roepen iedereen op en al die mensen die komen. En dan gaan we ons verootmoedigen. Ja, hoe wil je dat doen? Ik hoorde pas geleden over een verootmoediging over Israël. Nou, daar kwamen alle Israël-fans. Grote kerk vol. Dat zijn allemaal de mensen die het laatste reden hebben om zich te verootmoedigen. Want hier zitten de fans van Israël. Dat zijn de mensen die met hun gaven en met hun gebeden pal achter Israël staan. Als er mensen zijn die geen enkele reden hebben om zich over voor Israël te verootmoedigen, zijn het die mensen. Dus wat gaan die dan zitten doen? Die gaan zich plaatsvervangend zitten te verootmoedigen voor de anderen die niet gekomen zijn. Nou, maar dat is niet de bedoeling. In dat opzicht moeten we goed begrijpen dat je dat wat er in Israël hier gebeurt, dat je ook dat is niet zo makkelijk over te hevelen. Toen het volk zich verootmoedigt onder leiding van Josia, waren ze ook allemaal schuldig. De grote massa had zich afgegeven met die afschuwelijke afgoderij, met alle liederlijkheid die daarmee verbonden was. En als dan Gods geest gaat waaien, dan gaan die mensen zich de ogen uit de kop schamen, want ze hebben er allemaal persoonlijk aan meegedaan. Maar als wij ons gaan verootmoedigen over euthanasiewetgeving, dan moet je een hele redenering opzetten om je daaraan schuldig te voelen. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ik voel me schuldig omdat ik Nederlander ben. Maar ik ben trots op die 10.000 mensen die gedemonstreerd hebben in Den Haag een week geleden. Want die waren ook Nederlanders, maar die hadden part nog deel aan die euthanasiewetgeving. Die hebben daar een luid protest, nou het was juist heel stilzwijgend en zeer waardig, maar het was tegelijkertijd heel luid. Een luid protest en het ging over de hele wereld via CNN en BBC World en noem maar op. En ze hebben het allemaal gezien, gelukkig, niet alle Nederlanders zijn zo. Ik begrijp wat ik bedoel. Maar dat was ook weer plaatsvervangende verootmoediging, want dat waren niet de schuldige mensen. Dat waren de mensen die protesteerden tegen het kwaad van die euthanasiewetgeving. En je geneert je toch om in een land te leven waar een minister een paar dagen later alweer praat over een zelfdodingspil voor bejaarden die het niet meer zien zitten. In plaats dat wij die bejaarden dan een menswaardig leven gunnen, waar heel wat andere en meer menselijke zaken voor nodig zijn. Je schaamt je natuurlijk, maar je schaamt je altijd voor anderen. Want ik mag hopen dat u en ik zulke dwaze dingen niet verkondigen. En daarom is het moeilijk. Bij MKZ is het dan een beetje zo, daar zijn we wel allemaal samen schuldig aan. Maar ook dat is wel erg afstandelijk hoor, en ik heb er weer een hele redenering voor nodig. Want het grote probleem zit er natuurlijk in onze economie. En daar kunnen we nu wel heel erg stoer over doen en zeggen, ja, maar die economie, en het gaat allemaal wel om het geld. Maar dan vergeten we natuurlijk wel dat we dat met z'n allen wel zo gewild hebben natuurlijk. Wij willen het beste vlees en dus moet dat beste vlees geïmporteerd worden, want onze melkkoeien geven het op één na beste vlees. En dat moet dus geëxporteerd worden, want dat willen wij niet eten. In die zin zeg ik, ja, kan ik me nog een beetje meeschuldig voelen. Wij zijn allemaal deel van die grote welvaartssamenleving, want de boeren zijn niet de schuld van. En zelfs de overheid is niet de schuld van, want die overheid doet ook alleen maar wat wij met z'n allen willen. Dus nou kan ik me nog een beetje voorstellen, oké, daar heb ik wel eens mee schuldig aan. Maar wat moet ik dan doen? Dan maar geen vlees meer eten? Nou, daar zitten die boeren ook niet op te wachten dat we met z'n allen geen vlees meer gaan eten. Met andere woorden, ook daar is het veel moeilijker dan het in de dagen van Josia was om je persoonlijk schuldig te voelen. We zitten ook dan weer ons plaatsvervangend te verootmoedigen. Ja, voor wie? Je ziet dat ook. Ook christenen doen daaraan mee. Ze geven de boeren de schuld, of ze geven de regering de schuld. Dat is altijd het makkelijkste, de regering de schuld geven. Terwijl de regering niets anders doet dan wat we allemaal graag gewild hebben. We hebben gekozen met z'n allen voor een dergelijke economie. Met gigantische vleesstromen over de hele wereld, waar alle mogelijke ziekten mee verspreid kunnen worden. Nu roept iedereen om inenting, maar wij hebben met z'n allen, want wij zijn Europa, dat is niet de andere, wij zijn Europa, we hebben met z'n allen voor gekozen om niet in te enten. Want dat is voor ons allemaal economisch voordeliger. Ja, u was niet gevraagd in die besluitvorming. Nou ja, dat is makkelijk zeggen nu. Maar waar zouden wij met z'n allen voor gekozen hebben als onze mening destijds wel was gevraagd? Als het allemaal om onze portemonnee gaat. Denk dan, het laatste wat van een Nederlander bekeerd wordt is zijn portemonnee hoor. En we kunnen er allemaal wel heel vroom daarover gaan doen. Maar we hebben met z'n allen, via onze vertegenwoordigers, er 9 jaar geleden voor gekozen om niet in te enten. En nu het dichtbij komt, en het weer onze portemonnee betreft, nu roept men om inentingen. Omdat het weer onze portemonnee betreft. En zo gaat het in feite toen werd er niet ingeënt om onze portemonnee. Nu roept men wel inenten, want het gaat weer om onze portemonnee. Dat dierenleed. Met alle excuses, ik denk dat dat voor heel veel mensen op het tweede plan komt. Niet voor de boer zelf, die zijn dieren kent. Maar wel voor ons allemaal. Uiteindelijk beslist onze portemonnee. Als we nou iets concreets hebben om ons over verootmoedigen, dan zou het daarover kunnen zijn, ja. Maar dan heb je weer een hele redenering nodig, voordat we duidelijk zien waar ons eigen probleem zit en waar we ons schuldig over zouden moeten voelen. En dan nog zeg ik, dat is nog weer veel moeilijker dan bij Israël, want Israël kon heel eenvoudig weten wat ze moesten doen. Ze moesten al die gore troep van de afgoderij het land uitknikkeren. En dat hebben ze gedaan. Heel radicaal, ze pakten al die afgodsbeelden en die gewijde bossen en hoe dat allemaal mogen heten. En ze hebben dat allemaal schoon schip meegemaakt. Hoe wouden wij vandaag die problemen oplossen? Hoe kunnen wij het kwaad van euthanasie, en straks komt de onvrijwillige euthanasie, let maar op, en dan komen al die andere kwade dingen en zelfdodingspillen. Hoe kunnen wij dat keren? We hebben daar persoonlijk geen schuld aan. En wij kunnen ook niet maatregelen voorstellen, wij kunnen alleen maar bidden en hopen en vertrouwen dat het licht misschien bij sommige mensen nog eens mag gaan doordringen. Dus in die zin moet je ook weer voorzichtig zijn om situaties zomaar over te dragen naar vandaag aan de dag. Wij zijn niet het volk Juda. Wij leven ook in veel gecompliceerdere omstandigheden. Weet u waar we ons over zouden kunnen verontmoedigen? Want dat is wel iets dat typisch schuld van christenen is. Wij zouden ons wel over kunnen verontmoedigen dat wij zeker in het recente verleden niet veel meer als een eenheid zijn opgetrokken. Dan hebben onze christelijke krachten versnipperd. Dat is één reden. We zitten dan met drie kleine christelijke partijen. Nou ja, er zijn er twee verloofd. Dat scheelt er dan weer. Maar we zaten daar toch heel lang met drie kleine christelijke partijen. Wij hebben onze krachten versnipperd. We konden samen niet eens meer een vuist maken. En nog steeds kosten sommige mensen hervormde voetjes moeite om hier over die gereformeerde drempel te komen. Dat zit er nog zo diep in. Ja, dat geldt niet voor u, want u bent wel gekomen. Maar dat zit er nog zo diep in voor heel veel mensen. En dat is ook niet onbegrijpelijk, want waar gaan we met z'n allen naartoe als we dat allemaal zomaar loslaten, al die grenzen die door mensen zijn gemaakt. Is dat allemaal wel zo geestelijk? Nee, dat is ook niet allemaal zo geestelijk. Maar dit soort dingen, de hoge kerkmuren die we tussen elkaar onderling hebben opgericht, het verketteren van elkaar, de heksenjacht, ook vandaag aan de dag nog. Terwijl we eigenlijk schouder aan schouder zouden moeten staan in die geestelijke strijd. Daar zouden we ons wel over kunnen verootmoedigen. Want er is, ik denk niet dat er iemand in deze kerk is, ik tenminste niet, die niet zou moeten zeggen, ik heb me daar niet mede schuldig aan gemaakt. En zo zijn er meer te noemen. Ook het feit dat wij ons hebben laten meeslepen door de welvaart. Als we kijken naar ons eigen bestedingspatroon. Dat zijn dingen waar we wel persoonlijk onszelf in hebben te onderzoeken. Als we kijken naar onze persoonlijke toewijding. Naar de wijze waarop we ons tijd en ons leven invullen. Hoe ontzettend veel eigenbelang veel grotere rol in ons leven speelt dan toewijding aan de Heere God. Noem maar op. Dat zijn dingen waar we wel direct heel persoonlijk schuldig aan zijn. En waar we dat voor de Heere God moeten uitspreken, kunnen uitspreken. En daar begint verootmoediging. Opwekking begint bij jezelf. Maar dan niet over de zonde van anderen. Maar over de zonde van jezelf. En verootmoedigingssamenkomsten, wees er maar heel voorzichtig mee. Georganiseerde verootmoediging is dikwijls precies het tegenovergestelde. Althans, het gevaar is heel groot en dat is het kietelen van je eigen vlees. Want wij zitten ons daar te verootmoedigen, maar eigenlijk bedoelen we, kijk nou eens wat die anderen allemaal doen. Die mensen die tegen Israël zijn. Of die mensen die om hier het alleen maar om het geld te doen is. Of die mensen die voor euthanasie gestemd hebben. Maar dat is geen verootmoediging. Dan zitten we eigenlijk daar alleen maar om te laten zien hoe goed wij zijn ten opzichte van die anderen die zo slecht zijn. Er zijn weinig zaken, en daarmee rond ik het af. Er zijn weinig zaken waarmee we onszelf zo gemakkelijk bedriegen als met verootmoediging. Ik heb het menigmaal geestelijke leiders horen zeggen, ja, we hebben veel in onze kringen waar we ons over hebben te schamen. Maar hij bedoelde altijd de anderen. We bedoelen dan heel vaak de anderen. We zeggen, we hebben zoveel om ons over te schamen, maar dan bedoelen wij die anderen. Die in onze kring ook gevonden worden en met wie we niet zo happy zijn. Lieve mensen, het is een heel moeilijk terrein, verootmoediging. Want het is heel moeilijk om daarin zuiver te zijn. Ik hoor dus van een geestelijke leider gezegd worden, dat er binnen door een oud familielid. Die, als die ootmoedig is, is die nog hoogmoedig op zijn ootmoed. En het woord is me bijgebleven tot vandaag aan de dag. Dat is het linken van verootmoedigingssamenkomst. Want hoe makkelijk gebeurt het niet dat je daar met z'n allen hoogmoedig zit te zijn op. Heere God, ik dank u dat ik niet zo ben als die D66'ers. Die voor die euthanasie hebben gestemd. Of die zelfdodingspillen aanprijzen en al die anderen. Heere God, we danken u. We verootmoedigen ons, maar in feite zijn we eigenlijk heel erg dankbaar dat we niet zo zijn als al die anderen. Die voor dat soort wetten stemmen. Of die dit doen, of die dat doen. Maar dat is geen verootmoediging. Laat de Heer het ons maar mogen laten zien wat het dan wel is. Maar het heeft in ieder geval niet te maken met de anderen. Maar met mezelf. Broeder Kees, voordat jij hier weer komt, nou, je mag wel zachtjes hier naartoe lopen. Mag ik wel tegen deze lieve mensen zeggen dat het fijn was om weer samen te werken met u. Want we hebben samen gewerkt. Want als u er niet was, dan sta je voor een lege kerk te praten. En we gaan de zomer tegemoet. We weten niet wat het allemaal ons brengt. Maar zie daar. Na de warme zomer waar we op hopen, wordt het s'avonds alweer zo lekker prikkelend fris. En als het zover is, is het weer tijd voor bijbellezingen. En dan hopen wij, als de Heer ons nog hier laat, op 11 september, ja, dan wordt het al echt zo'n beetje herfstig, zachtjes aan, 's avonds. Dan hopen we weer bij elkaar te komen. Dan gaan we praten over iets heel anders en toch weer hetzelfde. God zegen u. Ik wens u hele fijne en mooie en gezegende goede maanden toe. En wie weet als de Heer het toelaat, tot het najaar.